Alle jongeren van 21 jaar en ouder worden er nog aan herinnerd dat ze dadelijk na de dienst van harte welkom zijn in de pastorie. Tot zover nog deze korte mededeling. Verheft uw en jullie harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van God de Heilige Geest. Amen. Zullen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 147, het derde vers, waar het gaat over de grootheid van Gods gedachten. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn de verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Wij belijden ook deze avond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen aansluitend als amen op het belijden van het geloof zingen van Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Daarom zal geen vrees ons doen bezwijken. En over vrees, dat woord zullen we ook tegenkomen in de schriftlezing en ook in de prediking. Belijden wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen met elkaar een tweetal gedeeltes uit het heilig en onfeilbaar woord van de Heere. Eerst een klein stukje uit het eerste hoofdstuk van Paulus aan de Filippenzen. Dat zijn de versen 27 tot en met 30. Om daarna te lezen uit Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Dus eerst Filippenzen 1, vers 27 tot en met 30. En daar luidt het woord van de Heere onze God al dus. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dat gestaat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Hetwelk hun wel een bewijs is van verderf, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbend, hoedanigen gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Lezen we nu Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbend het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbend met bereidheid van het evangelie des vredes. En bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarover ik een gezant ben, in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de beide lezingen uit het woord van God. En met de hulp van de Here zullen we de versen 27 en 28 van Filippenzen 1 gaan overdenken met elkaar. Zal ik u nogmaals voorlezen. Alleenlijk wandelt waardiglijk, en waardiglijk dat betekent zoveel als in overeenstemming met, naar, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gestaat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van, door degene die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is van verderf, maar u van zaligheid. En dat van God. Tot zover de afkondiging van de tekst. Maar zullen wij nu eerst de Heere bidden om zijn hulp in de leiding van zijn Heilige Geest. Trouwe, barmhartige God in de hemel. U bent het die ons tussen de diensten door gespaard heeft. Uw bewarende hand was over ons. En Heere, dat mag altijd wel weer een wonder heten. Als we er nog zijn, als we gezondheid van u ontvangen, dat u ons in het leven laat, zodat we opnieuw uw woorden kunnen gaan horen. We hebben ze al gehoord. En ook als we naar de prediking mogen gaan luisteren. Ook in het licht van het bericht van vanochtend. Dat het leven van onze broeder, dominee Den Butter, zo in het gevaar is. Ja, dan mag ons dat er wel weer bij bepalen. Dat elke ademteug die we mogen halen, dat uit uw hand voorkomt. Heer, het is uw dragende en sparende hand die ons hier weer samenbrengt, of wellicht dat we op afstand verbonden zijn. Gedenkt u ook hen in het bijzonder. Bekend met ziekte of met andere moeite, waardoor we niet meer de gang naar uw huis kunnen maken. Vanwege de ouderdom, andere redenen, wilt u ook aan die gemeenteleden gedenken en hen een rijke en een onmisbare zegen geven. Wilt u die ook aan ons geven, als we hier ons plekje in de kerk mochten innemen, onder uw woord? Wilt u de rijen maar doorgaan, de harten openen? Doet u dat toch voor het eerst in ons leven? Maar wilt u dat ook weer opnieuw doen? Als we onderwijs mogen krijgen vanuit uw woord, als het gaat over het staan in één geest en met één gemoed gezamenlijk strijdende voor het evangelie van het geloof. Heer, als er ook tegenstand kan zijn tegen de christelijke gemeente, dat we niet verschrikt hoeven te zijn. Maar als we zullen vasthouden, als we zullen volharden tot het einde, dat een bewijs is van zaligheid. En Heere, dan is dat niet iets wat wij zelf wel bewerken, wat wij zelf kunnen. Maar uw woord zegt ook, dat is van God. U leert ons om standvastig te zijn. U leert ons om te volharden. En niet ieder voor zich, maar als gemeente samen. Mogen we elkaar bemoedigen, elkaar opscherpen, naar elkaar omzien, elkaar oproepen om u te loven, om niet toe te geven aan de verleiding der zonde, maar om juist standvastig te zijn, om weerstand te bieden, om in afhankelijkheid van u te leven, om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Heere, wil u dan geven dat we ook zo als gemeente mogen zijn en dat we elkaar ook vasthouden en dat u ons ten diepste vasthoudt. En dat we afhankelijk van u zijn en niet anders willen dan in uw wegen gaan. Wilt u zo ook met uw Heilige Geest in ons hart en leven werken. In ieders hart en leven. In het hart van onze jongeren. Het hart van de kinderen. Of als we een middelbare leeftijd bereikt hebben of als we ouder geworden zijn. Heren, we hebben allemaal op onze eigen manieren met verleidingen en met bedreigingen te maken. En er is ook heel veel dat tegen uw woord ingaat in onze maatschappij, in onze samenleving. Nee, we hoeven ons helemaal niet te verheffen dat wij beter zijn dan anderen, integendeel. Maar het is ook waar dat er heel veel is dat niet is naar het woord van u. Maar dat wel misschien zo aantrekkelijk is om daarin mee te gaan. Heren, dat is bedreigend. En daarom bidden we van u dat u ons bewaart bij uw woord, bij het getuigenis van uw woord. En dat we daaruit zullen leven, ook al zou het ons alles gaan kosten. Dan is het waar dat we hier in Nederland nog heel veel vrijheid hebben. En dan past het ons om uw grote naam daarvoor te danken. Dat wij ook hier nu weer in alle vrijheid bijeen kunnen komen. Dat we niet bang hoeven te zijn. Tegelijkertijd zijn er ook in ons land ontwikkelingen. Dat het misschien ook wel steeds moeilijker gaat worden om echt voor uw woord uit te komen. Niet aangepast aan de geest van de tijd. Maar Heer, als we deze dingen tot u bidden, ja, dan moeten wij inderdaad u danken voor de vrijheid die u ons nog laat. Voor het christelijk onderwijs dat er mag zijn. Dat ouders hun kinderen bij een geopende Bijbel mogen opvoeden. Helpt u alle ouders daarin en zegent u hen. Dan willen we u bidden voor die christenen die allerminst in vrijheid kunnen samenkomen. Die geen Bijbel mogen hebben. Die niet naar een kerkgebouw kunnen gaan. Die misschien in het geheim, in het verborgen, iets lezen. Via internet of via een telefoon. Of misschien ergens een Bijbeltje verstopt hebben en dat als niemand het ziet, daar proberen wat uit te lezen. Kleine groepjes mensen, kleine groepjes christenen die elkaar in het verborgen opzoeken. Om heel zachtjes met elkaar te bidden, te lezen, misschien zachtjes te zingen. Want het gevaar van de ontdekking is zo groot en de gevolgen zijn ernstig. Heren, wij bidden u voor hen die vervolgd en verdrukt worden omwille van uw naam. Wilt u ze vasthouden? Wilt u ze beschermen en bewaren? En geeft u bovenal dat ze uw naam niet zullen verloochenen. Maar wilt u het geven? Dat ze standvastig zullen zijn, ja, tot in de dood. En wat kunnen wij als Westerse christenen dan toch veel leren van christenen die vervolgd en verdrukt worden? Ze zijn vaak zo blijmoedig. Ze hebben zoveel hoop op u. Terwijl hun moeiten zo groot zijn. Wat een spiegel wordt ons voorgehouden. Wie zijn wij, heren? Geeft u toch dat wij de lessen leren die wij moeten leren. Dat we niet vastzitten aan het goed van deze wereld dat vergaat. Maar geeft u dat we door genade aan u vastzitten. Verbonden zijn aan u. Door de kracht van uw Heilige Geest. Verbonden aan Christus door het geloof. Wees u, heren, ook met het Joodse volk. Gedenkt u ook hen. De beminden, omwille van de vaderen. We bidden u, heren, dat uw rijke beloften die in uw woord staan, tot vervulling zou willen brengen. En dat de christenen uit de heidenen de joden tot jaloersheid mogen verwekken. Want als hun verwerping voor ons verzoening met zich meebrengt, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Wilt u werken onder het Joodse volk? En wilt u hen zegenen die uit het Joodse volk tot de belijdenis kwamen dat de Heer Jezus Christus de beloofde Messias is? Heren, wij bidden u voor de kerken waartoe we mogen behoren. Wilt u toch geven dat uw woord mag blijven klinken en dat uw werk ook in de christelijke gereformeerde kerken zijn goede voortgang mag hebben en dat u er toe brengt tot de gemeente die zalig worden? Maar er zijn ook zorgen, heren. Ook als het gaat over wat uw woord zegt en hoe wij uw woord hebben uit te leggen. En wij bidden u, heren, dat we niet beïnvloed zullen worden door de tijdgeest, maar dat we niet anders begeren en willen dan uw woord na te spreken. Bewaart u ons, heren, bij elkaar. Maar we bidden u ook voor andere kerken. Er is zoveel verdeeldheid en soms zijn de kerkmuren zo hoog. Maar wil u geven dat de kerkmuren toch lager zullen worden? Ja, dat ze, kon het zijn, afgebroken zullen worden. En dat we elkaar waarlijk de hand zullen geven. En dat we tot elkaar zullen zeggen, broeder, zuster, trouwe God, wilt u dat zelf werken? Want u bent toch die ene herder en u hebt één kudde van gelovigen. We bidden u ook voor alle kerken hier op het dorp, dat u ze tot zegen stellen. En dat uw woord er maar mag klinken in de oproep tot bekering en geloof. En dat u het zo waard bent om geprezen en gediend te worden. We bidden van u dat u uw koninkrijk uitbreidt, hier en wereldwijd. Opdat u de lof en de eer ontvangt die u zo eeuwig waard bent. Verbreekt u toch de werken van de duivel, die er zo op uit is om mensen vast te houden, vast te binden, ze in verwarring te brengen, op welke manier dan ook. Verbreek zijn werken. Ja, want daartoe is toch de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de Satan verbreken zou. Doet u uw koninkrijk komen en laat uw woord verkondigd worden over het rond en breed van deze wereld. Gaat u toch door met uw werk. Naar uw verkiezend welbehagen en breng ze toe. Uit oost, uit het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. En doe ze toch aankomen tot u en knielen voor u. Om het leven uit uw doorboorde middelaarshanden te ontvangen. Heere Jezus, u bent goed en te prijzen tot een eeuwigheid. O levensvorst, die zijn eigen leven heeft gegeven aan het kruis voor het leven der wereld, opdat zondaren zouden leven door het geloof, en dat ze weer in gemeenschap met u mogen zijn. En vanuit die gemeenschap met u ook weer waarachtige broederlijke en zusterlijke liefde mogen hebben voor elkaar. Mag het ook in deze gemeente zo zijn. We mogen geloven dat het ook zo is, maar wilt u het ook verdiepen en vermeerderen. Stort uit van uw Heilige Geest. Stort uw liefde uit in onze harten. Opdat we waarachtig leven. Heren, wilt u zo bij ons zijn. Werk krachtig door uw woord en geest. En help ons in spreken en in luisteren. Help ons in het zingen. Zegent u de gaven die we afzonderen. Zegent u de broeder of de zuster achter het orgel. Gedenkt u de dienst van de koster. Help ons in alle dingen. En bewaar ons voor de zonde. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. Dan zal er gecollecteerd worden. En de Heere zegen u en jou en uw gaven. Daarna gaan we zingen van Psalm 46 opnieuw. Nu vers 3. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood. En ook het zesde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. Dadelijk na het amen van de verkondiging van het woord zingen we van Psalm 125, vers 2. Gelijk het geberg dat hoog gerezen om Salem, dat is Jeruzalem, ligt gespreid. Zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen. En het derde vers zingen we ook, want hoe de bozen zich doen schromen door vredeheerschappij, nog zal hun dwinglandij niet rusten op het lot der vromen. 2 en 3 van Psalm 125. Geliefde gemeente, in de tweede schriftlezing die uit Efes over de geestelijke wapenrusting kom je best een aantal keren het woordje staan tegen. En dat heeft dan te maken met staande blijven. In het oog met de tegenstander. En daarom moet de geestelijke wapenrusting gedragen worden. Maar wat zou het de gemeente nou baten als hier bijvoorbeeld in Middelharnis enkele gemeenteleden zijn die de geestelijke wapenrusting dragen? Dan ben je toch eigenlijk als gemeente heel kwetsbaar. Gaat het er niet om dat allen de geestelijke wapenrusting dragen? Immers moeten niet allen die de naam van Christus belijden toebereid aan het front verschijnen? En onder onze tekstwoorden, dus de versen 27 en 28 van Filippenzen 1, noteren wij als thema voor de preek gezamenlijk strijden aan het geestelijke front. Gezamenlijk strijden aan het geestelijke front. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de eenheid van dit front. Dan in de tweede plaats de aanval op dit front. En in de derde plaats de zaligheid van dit front. Gezamenlijk strijden aan het geestelijke front. De eenheid van dat front, de aanval op dat front en de zaligheid van dat front. De eenheid. Heel kort even over wat er aan onze tekstverzen vooraf gaat, want we vallen er anders zo middenin. Ik ben in Zaamslag begonnen met een prekenserie over de brief aan de Filippenzen. In de versen 9, 10 en 11 gaat het over het gebed van Paulus voor de Filippenzen. Hij bidt om geestelijke groei en dat uw liefde, lees je dan, nog meer en meer over vloedig worden. En daar mogen wij, mag u, mag jij ook om bidden. Heere, stort van uw liefde uit in mijn hart, in het hart ook van de anderen, in het midden van de gemeente. En geef toch dat we u daardoor nog meer lief krijgen en nog meer van uw liefde mogen ontvangen en ook zo liefde tot elkaar. In de versen 12 tot en met 18 gaat het over Paulus' gevangenschap in Rome. Het gaat erover dat aan de rechterlijke macht in Rome Paulus' banden in Christus bekend zijn geworden. Het is een beetje een woordspel, want hij is gebonden, hij is niet meer vrij. Maar ten diepste is hij gebonden aan Christus en daardoor is hij zo vrij als wat. En hij heeft getuigd van zijn Here en Heiland. Hij getuigde ervan dat hij een gevangene van de Heere Jezus is, om het zo te zeggen. En dit gaf dan weer andere broeders vrijmoedigheid om het evangelie ronduit te verkondigen. Zij grepen moed door de vrijmoedigheid van Paulus. Het evangelie te brengen in een vijandige omgeving. En dan gaat Paulus verder in de versen 19 tot 26... dat Paulus weet, dat hij gelooft dat Christus zal groot gemaakt worden, hoe het ook zal gaan. Of dat hij ter dood veroordeeld zal worden, of dat hij zal mogen blijven leven. Maar hij gelooft dat Christus zal groot gemaakt worden. Nou, dat is even heel kort in een paar grote pennenstreken wat er in onze tekstwoorden vooraf gaat. Vanaf vers 27 begint Paulus met het rechtstreeks aanspreken van de Filippenzen. Hij gaat ze geestelijke instructies geven. Vermaningen. En dat is een teken van ware verbondenheid. Hij doet dat uit liefde voor hen. Het is niet om hen maar eens even de les te lezen. Nee, hij gaat ze vermanen vanuit de liefde. Ja, het is de liefde van God voor de Filippenzen, waardoor Paulus gedreven wordt om deze woorden tot de Filippenzen te spreken. En geleid door de Heilige Geest schrijft Paulus zaken op in de brief die dus bij hen bezorgd moet gaan worden. Zaken die van groot geestelijk belang zijn. En die ook voor ons vandaag de dag, zoveel eeuwen later, ook van groot geestelijk belang zijn. Jongens en meiden, jullie weten allemaal ongetwijfeld dat er al ruim 1,5 jaar een verschrikkelijke oorlog woedt in Oekraïne. En je weet ook dat het een taaie en een harde en een verschrikkelijke strijd is. En dat er over en weer slachtoffers vallen. Aan de Oekraïnse kant met name vallen ook iedere dag burgerslachtoffers. Het is verschrikkelijk. Dat hoef ik natuurlijk niet toe te lichten. Maar omdat het Oekraïnse leger is wel heel veel eensgezindheid. Hè? Het is eenheid aan het front. En dat is een van de redenen dat ze het zo lang volhouden en misschien nog wel meer dan dat. Het is natuurlijk wel een spannende vraag of die eenheid blijft. De eensgezindheid in het strijden tegen de Russen. Of dat er toch scheurtjes gaan komen in de eenheid. Dat gevaar is natuurlijk ook niet ondenkbeeldig. Dat op een gegeven moment dat ze toch de strijdbel erbij neer gaan gooien en dat ze zich toch gewonnen geven, dat zou kunnen. Dat weten we niet. Maar nu naar de gemeente. In de gemeente van de Heer Jezus Christus moet er ook eenheid zijn aan het front. En we staan allemaal aan het front. Allemaal zijn we frontstrijders. Nee, gelukkig is er in Nederland niet in letterlijke zin een oorlog aan de gang. Al heel lang niet, en daar mogen we de Heer trouwens ook heel dankbaar voor zijn. Het is toch verschrikkelijk als je dat moet meemaken. Stel je voor dat je daar woont. Verschrikkelijk. Maar ik vertel u toch niks nieuws. Hè? Er is wel een geestelijke strijd gaande. Een geestelijke oorlog. Er worden heel wat aanvallen uitgeoefend op de kerk. Op het geloof. Op de Bijbel. Op jouw ziel. Op die van u. En op die van mij niet minder. We gaan daar dadelijk nog wel meer over horen, over die tegenstand. Dat komt eigenlijk in de tweede gedachte. Maar Paulus die weet van die geestelijke strijd die woedt. En die woedt ook in Filippi, aan de Filippenzen aan wie hij schrijft. En dat was ook in Efeze gaande. Aan de Efeziërs schreef hij over die geestelijke wapenrusting. En in Nederland is die geestelijke strijd ook gaande. In Efeze 6 vers 12 schreef Paulus, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die geestelijke strijd, dat is niet een sprookje of zo, hè. Je kunt het misschien niet zien, maar het is wel echt. Het is echt, het is werkelijkheid. Paulus heeft de vijandschap trouwens ook heel letterlijk aan den lijve ervaren toen hij met Silas in Filippi was. Paulus en Silas die werden gegezeld en in de gevangenis gegooid. Dat lees je in Handelingen 16. In deze stad waar de duisternis echt niet zat te wachten op het licht van het evangelie en nog niet, is toch door Gods genade een christelijke gemeente ontstaan. He? En aan hen schrijft Paulus deze brief. De brief aan de Filippenzen. Maar hoe moet dat nou in zo'n stad? Zo'n kleine, kwetsbare, nog maar net ontstaande christelijke gemeente tegenover de macht en de kracht van de duisternis en het kwaad, waar niemand anders dan de Satan achter zit. Hoe moet dat nou? Ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat Paulus dan toch wel bezorgd is. En dat hij ze wil vermanen. En dat hij ze liefdevol op een aantal heel belangrijke zaken wil wijzen. En hij wijst dan in vers 27 op het belang van eenheid aan het front. Op standvastigheid. En hoe begint hij dan? Dat is misschien wel wat wonderlijk in onze ogen. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Dus geestelijke eenheid aan het front begint met een christelijke levenswandel. Waar het op aankomt, Filippenzen en wij niet minder vandaag de dag, leef als burgers van het Koninkrijk der Hemelen in deze stad, waarin God je een plekje heeft gegeven. Je hoeft je niet verborgen te houden, maar wandel maar als kinderen van het licht te midden van de duisternis. Verhef je niet, maar laat uw licht al zo schijnen, opdat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Leef als burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Dat woordje wandelen, dat heeft te maken met burger zijn. Net zoals in Filippenzen 3 vers 20, dat is een bekend vers uit de Filippenzenbrief, maar onze wandel is in de hemelen. Maar dan mag je ook heel goed vertalen met ons burgerschap is in de hemelen. Laat je leven in overeenstemming zijn dat het stroken met het nieuwe burgerschap dat jullie mogen hebben. Jullie zijn namelijk, ja, je woont wel in Filippi, maar jullie zijn ten diepste burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Jullie paspoorten zijn ondertekend met het bloed van Christus. Jullie behoren hem toe. En laat dat maar zien. Wel, hoe dat nieuwe leven er dan uit moet zien, hè, wat dat dan precies betekent, hè, waardig het evangelie van Christus wandelen, nou, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Maar het belangrijkste is dat de Filippenzen het beeld van Christus gelijkvormig zullen worden. En dat de mensen dat ook zullen zien. En dat ze leven tot zijn eer. En dat ze elkaar lief hebben. En dat dat gezien en geproefd wordt. En dat blijkt dat ze de wereld niet lief hebben. Dat ze wel in de wereld zijn, maar hè, we kennen de uitdrukking niet van de wereld. Maar dat ze van de Heere zijn. En dat ze zijn dienst lief hebben. En dat ze elkaar lief hebben, gelijk hij een gebod gegeven heeft. Dat ze zich onthouden van hoererij en vuilheid. Maar dat ze zichzelf rein en onbesmet bewaren van de wereld. Ja, zo komt dat woord ook deze avond tot ons. U en jij in het bijzonder die de Heere mag kennen door het geloof, leef dan ook als een burger in overeenstemming met de schoonheid en de heerlijkheid en de majesteit van het evangelie. Haat altoos het kwade en verblijd u steeds in God. En als je nou nog geen burger van dit koninkrijk bent, kun je dit dan daar maar gewoon naast je neerleggen? Ja, dit is een vermaning voor de kinderen van God. Ik ben geen kind van God, dus ik kan het naast me neerleggen. Nou, natuurlijk niet. Alleen de burgers van God, van het Koninkrijk van God, hebben toekomst. U en jouw reispapieren moeten die van zijn Koninkrijk zijn. En deze documenten, gemeente, worden om niet uitgegeven. Ook vandaag op deze zondagavond is de ambassade van Gods vrije genade geopend. En geen zondaar wordt er weggestuurd. Bent u het al tot deze ambassade gekomen? Met uw bankroet? De tussenzin in vers 27 laten we nu buiten beschouwing. Hè? Dat is dat stukje. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dat laten we nu verder buiten beschouwing. Waar Paulus specifieker de nadruk op legt in dit vers, is het staan in één geest. Dus wandelt waardiglijk het evangelie, dat gestaat in één geest. Dus dat leven en dat wandelen in overeenstemming met evangelie moet niet maar iets van een enkeling zijn, maar dat moet van heel de gemeente zijn. Dat gestaat in één geest en met één gemoed gezamenlijk strijdt door het geloof des evangelies. Daar heb je heel duidelijk dat punt van eenheid aan het front. Het leven als burgers van het Koninkrijk der Hemelen zal betekenen dat er naar eenheid gestreefd wordt. Het is maar niet ieder voor zich, maar het is eerst en vooral samen. Wat een genade is het dat God ons een gemeente geeft. Dat u lid mag zijn van de gemeente. Hebt u God daar wel eens voor gedankt? Dank u wel dat ik niet alleen hoef te strijden, maar dat we met elkaar mogen strijden. En dan staat er dat gestaat in één geest. Even de nadruk op staat. En staan is dus staan voor je zaak. En dat bedoelen we nu dus niet allemaal afzonderlijk, maar gezamenlijk. Staan voor het evangelie. Op je post blijven. Niet wegduiken, niet wegvluchten. Zoals soldaten in het leger op hun post moesten blijven. Wakend en wetend waarom ze daar staan. Het gaat om een grote zaak. Niet als een huurling die bij het minste gevaar ervan doorgaat. En het verder ook niet zoveel uitmaakt. Nee, zo moet de christelijke gemeente niet zijn. Die moet staan waar ze voor staat. Het evangelie van de Heer Jezus. En niet wegduiken. En niet wegvluchten bij tegenwind en tegenspoed. En dat geldt dus voor alle christenen in Filippi, want er staat in onze vertaling gij. Hè, maar dat is meervoud, dat is jullie, allen. En dan dat gestaat in één geest. Dus een nadruk op het woordje geest. Dat je van hetzelfde gevoelen bent. Staan in één geest. Wat is het dan waar het om moet gaan in de gemeente? Wel, dat God aan zijn eer komt. Dat God aan zijn eer komt. En dat we leven door zijn genade. In afhankelijkheid van hem. Dat we zijn woorden bewaren en eruit leven. En dat de liefde nog meer en meer overvloedig zou worden. En dat we ook andere mensen die hem nog niet kennen, bereiken met het evangelie van zijn genade. Dat we het kwaad en dat we de zonde haten. En dat we geen compromissen sluiten als christelijke gemeente met de wereld. Dat is staan in één geest. Want de Heere wil niet dat een enkeling of een deel van de gemeente zo staat, maar het geheel van de gemeente. En dat geldt ook voor de gemeente hier in Middelharnis. Eenheid en eensgezindheid in waar het echt om gaat, dat is zo enorm belangrijk. Je vraagt je misschien in de tussentijd af, ja maar hoe? En als je nou heel eerlijk bent, heeft Paulus dan niet een beetje te hoge verwachtingen van de geestelijke vermogens en de eensgezindheid onder de Filippenzen? Ja, voordat ik daar nog iets over ga zeggen, moeten we eerst op zeggen dat we de klem van dit bevel moeten laten staan. Hè? Het is een klemmende, dringende vermaning. Het is een bevel om te staan in één geest en met één gemoed samen te strijden. Een heilige roeping. Een heilige plicht voor het geheel van de gemeente. Niemand kan zeggen, daar gaat mij niks aan. Ieder hoort daarbij. Maar nu dit. Bedoelt Paulus dan dat we dat in eigen kracht kunnen? Dat staan in één geest en dat gezamenlijk strijden? Wel, nee, dat zegt hij niet. Waar zou hij dat suggereren? Hij spreekt toch immers over het evangelie van Christus? En wat is dat anders dan zich als een zwakke, kwetsbare gemeente in zichzelf telkens weer sterken in de Heere? Het zingend belijden, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En zou het misschien een dubbele betekenis hebben? Dat staan in één geest. Zou Paulus ook niet de Heilige Geest op het oog hebben? Immers in vers 19 van hoofdstuk 1 spreekt hij over de Heilige Geest. En in vers 1 van hoofdstuk 2 spreekt hij ook over de Heilige Geest. Of hij ook in vers 27 de Heilige Geest bedoelt, is niet goed met zekerheid te zeggen. Maar Daarmee is de zaak nog wel waar. Het is door de Heilige Geest dat de gemeente zal staan in één geest. En laten daarom, en ik hoop dat dat zo hier is, dat er een voortdurend gebed zal zijn om het werk en de doorwerking van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest bindt samen. En hij maakt, om het zo te zeggen, één van geest. Zodat u staat in één geest. En dat u met één gemoed gezamenlijk strijdt door het geloof van het evangelie. Om dat geloof van het evangelie dat God ons toebetrouwd heeft, om dat niet te verkwanselen, maar om dat te bewaren en daaruit te leven. Te midden van aanvechtingen, bestrijdingen en verleidingen. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de aanval op dit front. De aanval op dit front. Waar Paulus over schrijft in vers 27 is voor de gemeente zo enorm belangrijk. Want die tegenstand is niet iets denkbeeldigs, het zei ik net ook eventjes, het is geen sprookje, het is echt. Het is niet iets wat mogelijk zou kunnen gaan plaatsvinden. Nee, die tegenstand die is er. En ja, in verschillende vormen, in verschillende gradaties, maar wel heel echt. En de gemeente van de Heere Jezus zal dat op allerlei manieren aan den lijve ondervinden. Tegenstand. En dat hoeft echt niet te bevreemden. Je kunt er natuurlijk wel eens over inzetten van hoe kan dat nou? Al die christenvervolgingen. Maar ja, de Heer Jezus heeft er duidelijk over gesproken, is het niet? Tegen zijn discipelen zei hij, indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. En in de wereld zult gij verdrukking hebben. En aan Timotheus schreef Paulus, en ook allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Punt. Dus wat de Filippenzen overkomt, en wat zoveel christenen in deze wereld vandaag de dag overkomt, ja, dat is in overeenstemming met wat de Bijbel daarover zegt, dat is allemaal voorzegd. En in vers 28 gaat het over degene die tegenstaan. Dus tegenstanders, hè, dat is de aanval op dat front. Wie zijn die tegenstanders? Waar de Filippenzen mee te maken hebben. Wat is hun identiteit? Het blijkt dat de jonge christelijke gemeente in Filippi flinke haat ondervindt van sommige Joden. Of ook wel van, ja, christenen die zeggen, je moet wel de Joodse wetten blijven onderhouden. Je moet ook nog besneden worden. Als je een echt kind van God wil zijn, moet je ook nog besneden worden. Ook al ben je van nature geen Jood. En dan is Paulus ongemeen fel in hoofdstuk 3. En dan zegt hij, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En in hoofdstuk 3 vers 18 zegt hij, heeft hij het over de vijanden van het kruis van Christus. Het is heel goed mogelijk dat Paulus ook deze tegenstanders hier al in het vizier heeft. Dus de mensen die zeggen, er moet toch nog iets bij vanaf de kant van de mens. Maar de enige tegenstander is het niet. Want de gemeente van de Heere Jezus Christus wordt zo vaak van verschillende kanten belaagd. Om het zo te zeggen, door onbijbelse rechtzinnigheid, maar ook door wereldse lichtzinnigheid. Of ook door domweg brute haat en afkeer. En waarschijnlijk gaat het hier in vers 28 om dat laatste. Botweg pure haat tegen dat vrome groepje mensen en tegen de God van die mensen. Mensen die eerst meededen aan de feesten ter ere van de goden van de stad en aan de feesten ter ere van de Romeinse keizer. En die echt niet op een wijntje meer of minder keken. Die meededen met de heidense tradities van de stad. op allerlei manieren, allerlei wijzen. Maar nu zijn ze tot verandering gekomen. Nu is dat allemaal voorbij. Nu hebben ze een nieuw leven. Nu is er de dienst aan de ware God van hemel en aarde. En nu is er ware liefde tot elkaar. En de tegenstanders, ze zien het. Er gaat wel echt wat uit van die mensen. Ja, dat is waar. Maar zulke lui hoeven we niet binnen onze stadsmuren te hebben. Ja, helaas is het merendeel van de inwoners van Filippi niet tot geloof gekomen toen Paulus en Silas daar waren. En ook niet toen God de aarde liet schudden. Ja, Handelingen 16. Nee, degene die tegenstaan, dat zijn de mensen die Israëls God trots de nek toekeren. En die helemaal niet aan hem herinnerd willen worden. Het is de duivel die het voor het zeggen heeft in de harten van die tegenstanders. En de duivel die wil ook echt niet dat er een christelijke gemeente is binnen de stadsmuren van Filippi. Hij wil al die mensen in zijn eigen macht houden. Ja, deze mensen bedreigen de christelijke gemeente in Filippi. Degene die tegenstaan. Misschien plegen ze vernielingen. Misschien spreken ze dreigementen uit. We geven jullie nog 7 dagen de tijd. En als je dan het geloof in de Heer Jezus niet hebt afgezworen, als je dan niet hebt geofferd aan de keizer, dan weten we jullie te vinden. Misschien is het geniepiger. Uitsluiting, we zullen ze afknijpen, dan zullen ze wel op de knieën komen. Economische boycott. Discriminatie op allerlei manieren. Heel laag op de sociaal-maatschappelijke ladder terechtkomen, dan zullen ze wel op de knieën komen. Dan zullen ze het christelijk geloof wel afzweren. Zo wordt het front aangevallen. Zo wordt de christelijke gemeente bedreigd. En dat gebeurde toen al. En dat is vandaag de dag niet anders. En daarom moeten wij ook bidden voor de vervolgde kerk. En daarom moeten we ook bidden voor onszelf, want die aanvallen vinden ook plaats op de kerk in het Westen. Heel zeker. De vervolgde kerk, dat is heftig, die verhalen die je daarover leest. Aangrijpend. En het lichaam van Christus leidt mee. Als één lid leidt, leidt het gehele lichaam. Ja, als je er nooit aan leidt, of als je er nooit aan denkt, of als je er nooit voor bidt, of als je er nooit voor geeft, zeg dan eens heel eerlijk, behoor je dan eigenlijk wel tot het lichaam van Christus? Degene die tegenstaan, die zegt, maar ja, wij kunnen toch in alle vrijheid naar de kerk, wat is er nou aan de hand? Wij hebben scholen waaruit de Bijbel gelezen wordt, en waar kinderen en jongeren mogen horen wie de Heere is, en je mag naar catechisatie, en er mag geëvangeliseerd worden. Dat mag allemaal. Er lijkt eigenlijk geen enkele belemmering te zijn. En er is ook heel veel om de Heer heel veel voor te danken. En daarom hebben we dat zojuist ook gedaan. Maar ook in Nederland en ook in de westerse wereld is tegenstand. Nee, niet zozeer daarin dat je niet geloven mag. Je mag geloven, je mag een Bijbel hebben. Zeker. Maar is het niet zo, hou het maar wel voor jezelf. En laat ieder zijn eigen keuzes maken. En zodra het christelijke geloof de vrijheid van de autonome mens begint in te perken, ja, zo wordt het dan gezien, het wordt een inperking, dan kan het toch heel snel spannend worden. Als je opkomt voor wat God zegt, en als je zegt, ja, maar dat geldt niet alleen ons, dat geldt ook u. U moet ook verzoend worden. En de Heer heeft ook zeggenschap over uw leven. Ja, dan kan er toch echt wel heel veel tegenstand komen. En denk eens aan die Nashville-verklaring van een paar jaar geleden. Goed, daar kun je van alles van zeggen. Was de toon helemaal goed en pastoraal? Doe maar even los daarvan. Het land stond wel op zijn achterste benen. Kamervragen werden gesteld. Het Openbaar Ministerie moest zich erover buigen. En dan kun je dingen lezen op internet. Dan gaat het echt over regelrechte haat over die christenen daar. En daar kun je van huiveren. Het zijn nu nog woorden. Maar hoe zal het over 10 jaar zijn? Nee, we moeten niet gaan speculeren, dat weet ik wel. Wat moeten we wel doen? Staan in één geest. Met één gemoed gezamenlijk strijden voor het geloof van het evangelie om dat vast te houden. Juist ook als de tegenstand zal toenemen. En dat zal die. Je niet mee laten nemen door denkbeelden die tegen het woord van God ingaan. Hoe aantrekkelijk ze misschien ook zijn. Hoezeer die ook gemeengoed zijn. Bij heel veel mensen en jongeren. Als gemeente leven in gehoorzaamheid aan. En in afhankelijkheid van de Heer. Van hem die zei, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar ik citeer dit vers toen half, hè? Had u wel in de gaten toch? Hij zegt eraan, maar ik heb de wereld overwonnen. Dat brengt ons bij een tweede punt van vers 28. En dat gij in geen ding verschrikt wordt. Dat gij in geen ding verschrikt wordt, want ik heb de wereld overwonnen, zegt Jezus. Je hoeft niet als een bang muisje in een hoekje weg te kruipen. De Heer Jezus roept het zijn kerk. Dat aan het front staat, hè? Telkens weer toe, wees niet bevreesd. Want ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Ja, maar zou daar toch even bij stilstaan, hè? Heel eerlijk, hè? Heel eerlijk. Moeten we eerlijk zijn met elkaar? Vraagt de Heer dan geen onmogelijke dingen aan de mens? Wees niet bevreesd. Hoorden wij vorige maand niet van die christenen in Pakistan? Die zo verschrikkelijk bang waren. Ze vluchtten de stad uit, ze vluchtten de velden in. En hoe verschrikkelijk bang waren de christenen in Irak en Syrië toen IS daar zo machtig was. En velen zijn nog steeds heel erg bang. En hoe bang zijn sommige christenen in Nigeria. Zijn wij het volgende dorpje dat platgebrand wordt. En wie hier wel even in het veilige middelharnis beweert dat hij dan niet bang zou zijn. Die bezigt zich denk ik van ongeoorloofde grootspraak. Is het niet? Nee, angst is niet iets wat wij zomaar even uit kunnen schakelen. Die is er. En angst zorgt er ook voor dat je jezelf in de veiligheid probeert te brengen. Dat is ook iets wat de Heer gegeven heeft. Kortom, zegt de Heer hier dat je geen gevoelens van angst mag hebben. En dat wanneer je die wel zou hebben, dat je dan jammerlijk gefaald hebt als christen. Bedoelt de Heer dat met wees niet bevreesd? Is het hier voorwaarts christenstrijders? Nou, dat waag ik te betwijfelen. Toch staat er wel dat u zich geen schrik laat aanjagen. Waar heeft dat woordje nou mee te maken? Wat bedoelt de Bijbel hier? Nou, er wordt iets mee bedoeld als van, je hoeft niet verlamd te raken van angst. Dat hoeft niet. Dat mag niet. Je hoeft ook niet op hol te slaan. Dat is eigenlijk een beeld dat gebruikt wordt van paarden die in de strijd gebruikt worden. Die kunnen bevriezen van angst of ze slaan op hol. Dus de tekst betekent, ook al is er veel tegenstand. Ook al is er bedreiging. Ook al is er afkeer en haat. Word dan niet verschrikt. Je hoeft niet te bevriezen van angst. Je hoeft niet op hol te slaan. Nee, het gaat er niet om dat je niet bang zou mogen zijn als de kerk in vlammen gezet wordt. Want wat kun je je geïntimideerd voelen? Door verbaal geweld, door bedreigingen. Dat is aan de orde van de dag. In de vervolgde kerk. Bijvoorbeeld in India. Als je nog één keer als evangelist in dit hindoe dorpje durft te komen, dan weten we je te vinden. En toch, wees niet verschrikt. Wees niet verschrikt, want zij kunnen het evangelie niet tegenstaan. Zij kunnen de kracht van het evangelie niet verbreken. Hij laat het je zien, vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. De tegenstanders kunnen wel het leven van een christen nemen, zoals het ook elke dag weer gebeurt. Hè? En dat is ronduit heftig. Maar de zaligheid kan van een christen niet ontnomen worden. Daarom staat er in de Bijbel: vreest u niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat brengt ons bij een belangrijke vraag. Vrezen wij God? We kunnen misschien wel eens wat bang zijn, of wat bangig, of wat bevreesd. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Wat zullen onze kinderen gaan meemaken? Wat zal er gaan gebeuren in het laatste der dagen? En wij leven in het laatste der dagen. Dat is trouwens al sinds de hemelvaart van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dat is al lang bezig. Maar het gaat om de vraag: vrezen wij God? Hebben wij deel aan het evangelie, aan zijn genade? Of staan we onze zaligheid nog tegen? Is onze tegenstand gebroken en werden wij een christen door de verbondenheid aan Christus? Aan hem die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Zoals we dat belijden in vraag en antwoord 52 van de catechismus. Ja, daarom staat er in het woord van God dat geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan. Als wij in Christus zijn, dan hebben wij ten diepste geen kwaad te vrezen. Maar dan moet u wel in Christus zijn. Anders hebt u groot gevaar te vrezen. Maar in Christus geen gevaar, ten diepste. We gaan daarom naar het derde, de zaligheid van dit front. We gaan nu naar het tweede stukje van vers 28. Ik zal het nog even voorlezen. Het welk hun wel een bewijs is van verderf, maar u van zaligheid en dat van God. Wat betekent dit? Nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je dit vers kunt uitleggen. En misschien is het ook hier wel zo dat beide betekenissen erin verweven zitten. We staan eerst bij de eerste uitleg stil. De oproep was dus: laat je geen schrik aanjagen door de tegenstanders. Het welk hun wel een bewijs is van verderf. Dan denken wij, denk ik heel snel, ja, dat is een bewijs van het verderf van die tegenstanders. Maar het kan ook anders uitgelegd worden. Dat klinkt misschien heel vreemd wat ik nu ga zeggen, maar ik ga dat uitleggen. Het verderf van de christenen. Wat? Verderf van de christenen? Ja, in de ogen van de tegenstanders. Hoe dan? Nou, ik neem u even mee. Moet even uw best doen, hè, om dit te begrijpen. Verplaats je eens naar de stad Filippi. Die tegenstanders die dreigen keer op keer. Buig voor de keizer, geef hem eer. Offer aan hem, dan ben je van alle problemen verlost. En ze doen het niet. Ze weten wat de gevolgen zijn. Ze zullen uitgestoten en ze zullen daar hele negatieve consequenties van ondervinden. Ze doen het niet. Denk eens aan de christenen in Noord-Korea. Iedereen weet daar dat je de president, of hoe heet hij, dat je hem goddelijke eer moet bewijzen. Dat is niet de optie, dat is verplicht. En iedereen weet, als je dat niet doet, spelen met je eigen leven. Dan weet je wat je te wachten staat. De vrienden van Daniel buigen voor het beeld. En ze doen het niet, terwijl ze heel goed weten wat de consequenties zijn. Ze weten waar er mee gedreigd wordt. Dus in de ogen van de tegenstanders is dat een bewijs van hun verderf. De Romeinen, in de tijd van de brief aan de Filippenzen, die meenden echt dat de toren van de goden op die christenen zou terechtkomen. Omdat ze niet de keizer eerden en niet de Romeinse goden. Voor zulke mensen is geen hoop meer. Die zijn verloren. Die gaan naar het verderf. Was dat ook niet zo in de tijd van de reformatie? Voor protestanten, vele protestanten die stonden in één geest, die streden door één gemoed, ze waren niet bevreesd. Maar Rome was ervan overtuigd dat deze nieuwlichters, wij dus, hun eeuwig verderf tegemoet reisden. Voor Luther was geen hoop meer. Die is verdoemd. En zijn volgelingen ook. Ach, hij hoefde maar enkel zijn dwalingen te herroepen. Herroep en u bent vrij. En hij deed het niet. Snapt u? Dat was in de ogen van Rome een bewijs van Luthers verderf. En nu naar ons. Hoe kun je nou in 2023 vrijwillig twee keer per zondag naar een kerk gaan en je houden aan wetten van 2000 jaar oud, die je vrijheid aan banden leggen? Ja, zo lijkt het dan. Nee, de moderne samenleving gelooft niet in een eeuwige straf. Maar je hoort het er toch wel in door. Eigenlijk verpest je toch je leven. Door te geloven. En aan de geboden van een God vast te houden die niet eens leeft. Ja, hij leeft wel hoor, maar dat wordt dan gezegd. Wat sneu dat er nog zulke mensen zijn. Wat ontzeggen zij zich veel pleziertjes. Dat moet toch wel een bewijs zijn van hun verderf, van hun. Ja, maar wacht even. Wacht even. Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Wie heeft er nou gelijk? Had Rome gelijk of had Luther gelijk? Heeft de Noord-Koreaanse dictator gelijk? Of hebben de christenen in de strafkampen in Noord-Korea gelijk? Heeft de vrijheid-blijheid-samenleving gelijk? Of heeft het ware volk van God gelijk? Wat zegt Gods woord? Ja, voor hen, de tegenstanders, is het misschien een bewijs van uw verderf. Maar dat is niet zo. Het is een bewijs van zaligheid. Snapt u? Men kan wel zeggen dat is een bewijs van je verderf, maar dat is niet zo. Staan in één geest, door één gemoed gezamenlijk strijdende voor het geloof van het evangelie, dat is een bewijs van zaligheid. Niet capituleren. Staan aan het front. Niet de knieën buigen. Ook al kost het je leven. Dat is niet een bewijs van verderf. Dat is een bewijs van zaligheid. Want degene die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En niet degene die door de knieën gaat. Als die vrienden van Daniel gebogen hadden, waren ze niet zalig geworden. Zo simpel is dat. Het is een bewijs van zaligheid als u tegen de grootste verdrukkingen in vast mag houden, het is allemaal genade hoor, aan Jezus Christus en niemand anders dan aan hem. Zo is het werkelijk. Toen bisschop Polycarpus, misschien dat u hem kent, 86 na Christus, toen hij de brandstapel op moest, dachten de mensen, hij slaat zijn ogen dadelijk op in de eeuwige pijn. Maar dat was niet waar. Hij sloeg zijn ogen op in de hemelse heerlijkheid. Om voor eeuwig bij God te zijn. Zalig was hij. Omdat hij zijn Heere en Heiland niet verloochende voor de mensen. Maar hem beleed. Een bewijs van zaligheid is dat je mag vaststaan in het geloof. Volhard tot het einde. Al denken de tegenstanders van niet dat je zalig zult worden. Maar God heeft daar heel andere gedachten over. Daarom zongen we Psalm 147. Gods gedachten zijn zoveel hoger dan die van ons. De zaligheid is van God. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Mag ik u eens vragen, hebt u ook een bewijs van zaligheid op zak, in bezit? Omdat we in Gods kracht gehoor geven aan het staan in één geest, aan het gezamenlijk strijden aan het front en niet verschrikt zijn voor degene die tegenstaan. Hebben we ook zo'n bewijs van zaligheid op zak? Zijn wij standvastig? Of zijn wij christenen die door de wind heen en weer bewogen eigenlijk als was in de vingers zijn? Zijn wij standvastig? Die standvastigheid is bij God te krijgen. Staat ook in de tekst, hè? Het is van God en dat van God. Als u dat nou zo mist, hij wil het u geven. Vraag het maar. Heere, maak ook mij standvastig en hij zal het doen. Heel kort nog. Even die andere betekenis, zal ik heel kort over proberen te zijn. Het welk hun wel een bewijs is des verderfs. Het kan ook dit nog betekenen. En misschien is het dus allebei, hè? Dat de tegenstanders van de christelijke gemeente ergens diep in hun hart wel aanvoelen, maar ze hebben toch gelijk. Want zij dienen de ware God. Maar dat je dan toch niet buigt. Wel de waarheid weten, maar er niet voor buigen. Dat hun geweten hen beschuldigt. En dat ze diep in hun harten weten dat het volk van God, dat staat in één geest, et cetera, de zaligheid van God ontvangt. En wat is het dan diep aangrijpend? Als het geweten wel veroordeeld wordt bij degene die Gods gemeente tegenstaan, maar als er geen bekering komt. Als we ons daarentegen verharden, of ons geweten overschreeuwen, of het zwijgen opleggen. Dat kan ook in de gemeente plaatsvinden. Het kan zijn dat er zijn die echt wel heel diep van binnen aanvoelen, dit is de waarheid. Maar niet buigen voor de koning van de waarheid. Dat kan. Maar dat is dan wel een bewijs van uw verderf. Ja, dat doet de mens van nature. Hij onderdrukt de waarheid. Paulus schrijft daar in aangrijpende woorden over in Romeinen 1. Gemeente, we gaan afronden. De zaligheid is aan onze zijde. Als we behoren tot hen die zich niet langer verzetten tegen God en zijn genade en tegen de waarheid van zijn woord, tegen zijn liefde en tegen zijn goedheid en tegen zijn barmhartigheid, maar die wel met de belijdenis van zonde en schuld en gebrek op de knieën kwamen en door Gods genade standvastig zijn, voor hen is er de zaligheid, de kroon van de zaligheid, voor hen die van hem zijn. En hij brengt de zijne thuis. Wat een troost voor allen die het van hem verwachten, midden in het strijdperk van dit leven. Amen. bidden en danken. Trouwe Heer in de hemel, wij danken u daarvoor dat u zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente vergadert. En dat u uw gemeente ook onderhoudt, maar ook beschermt. Daarvan mochten we horen. Maar we worden ook door uw woord opgeroepen om een eenheid te zijn. En dan hebben we de kracht niet in onszelf, maar we mogen alle kracht en hulp van u verwachten. O grote God en Koning. Wilt u die ook hier in het midden van de gemeente in rijke mate schenken? De hulp van uw geest, het onderwijs van uw woord. Zo maakt u uw gemeente hecht en sterk. En zo leren we te staan in één geest en met één gemoed gezamenlijk strijdende voor het geloof van het evangelie. Wilt u zo uw zegenende handen uitbreiden over de gemeente. En we bidden u dat we allemaal tot die strijdende kerk zullen behoren. Die strijdt in diepe afhankelijkheid van u met gevouwen handen en gesloten ogen. Heren, dat is vechten. Dat is waakzaam zijn, van u verwachten. En niet van menselijke inspanningen of krachten. Wilt u zo de gemeente zegenen? Stellen als een stad op de berg en licht op de kandelaar. Mogen we voor velen tot rijke zegen zijn. Heren, help ons. Ook in het onderscheiden van de tijden waarin we leven. Om te zien waar het op aankomt. Om de geesten te onderscheiden. En dat we niet anders willen doen dan uw stem te volgen. O dierbare heiland die zijn eigen leven heeft gegeven. Die zijn eigen leven heeft gegeven in de handen van vijanden. Heren, u wilde capituleren. U wilde door de knieën gaan. Opdat er voor uw volk leven en vrijheid is tot in eeuwigheid. We prijzen u. Grote God, drie-enige God. Dank u voor het onderwijs dat u gaf, mag het ons tot rijke zegen zijn. Gaat u met ons mee als we dadelijk deze plaats weer gaan verlaten. Vergeef toch onze zonden. Brengt u de gemeente volgende week ook weer samen onder uw woord. Gedenkt u de herder en leraar van de gemeente. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Grote God, wij loven u. In Jezus' naam. Amen. Zingen we ten slotte van Psalm 68, vers 14, waar we onder andere zingen: en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. En vers 17, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. 14 en 17 van Psalm 68.
Thank you.
Ga nu van hier in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.